Gisteravond zijn wij terechtgekomen in de Hebreeënbrief en uiteindelijk in Hebreeën 10, waar gesproken wordt over de troon der genade en de vrijmoedigheid die wij zouden hebben om tot die troon te naderen. Of ook van de reiniging, onze eenmalige reiniging ooit, maar naar de reiniging die plaatsvindt door de Heer Jezus Christus ook nu, waardoor onze gewetens gereinigd zijn dan wel worden van dood te werken, omdat wij de levende God zouden dienen. En voor dat doel zouden wij daadwerkelijk naderen tot die troon om ons te stellen in de dienst van God en daarmee de dienst van onze hoge priester of heiland of hoofd. Inmiddels blader ik alsnog terug naar Efeze. En omdat dezezelfde waarheid natuurlijk in de Efezebrief ook naar voren wordt gebracht. Want daar in Efeze wordt in hoofdstuk 3 gesproken over deze verborgenheid of verborgenheden eventueel. Er staat namelijk in Efeze 3 vers 2, indien zij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u. Dikwijls wordt gedacht dat een bedeling een vakje is uit de heilsgeschiedenis. Van zo laat tot zo laat. Of van die datum tot die datum dan. Hè. Ik moet u zeggen dat dat dan toch wel een wat erg vereenvoudigde voorstelling van zaken is. Want het blijkt dat wat wij in het Nederlands lezen als bedeling oorspronkelijk en teruggevoerd naar het Hebreeuws gewoon de betekenis heeft van heerschappij. Terug naar Grieks. Dan blijkt het te zijn een woord voor huishouding, economie zouden wij zeggen, want dat woord is het, hè, economia. Maar terug vertaald naar het Hebreeuws komen wij gewoon terecht bij het Hebreeuwse woord voor heerschappij. En daarmee wordt het dus toch weer een soort van koningschap, in elk geval iets dergelijks. En het gaat er dus om dat ook hier eigenlijk staat, en die je maar gehoord hebt van de heerschappij der genade Gods. En daar gaat het om. Die heeft in onze dagen niet de wet, maar de genade. En wanneer we dat die begrippen nazoekt in het Oude Testament, blijkt gewoon dat wet de term is voor het oude verbod. En het tegenovergestelde, namelijk genade, is de term feitelijk voor het nieuwe verbod. Zodat hier ook net zo goed zou kunnen staan, indien je maar gehoord hebt van de heerschappij van het nieuwe verbod. Zo is het ook. En uitsluitend dat. Maar goed, er staat dus, indien je maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u, zulke dingen zeggen wij in het Nederlands niet zo, en daarom begrijpen we zo'n zin niet, maar ik neem aan dat u toch wel doorhebt dat de gedachte is dat de waarheden omtrent deze bedeling der genade Gods aan de apostel Paulus zijn toevertrouwd, en dat hij die vervolgens zal doorgeven, onder andere dan aan ons, want dat staat er. In ieder geval gehoord heb van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u. Namelijk, staat er achter, dat hij aan mij door openbaring heeft bekendgemaakt. Dat heb ik gehoord, en we hebben het daar van de week ook al over gehad. Dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt. Bekendmaken hoeft niet altijd door openbaring. Bekendmaken veronderstelt immers bepaalde dingen publiekelijk toegankelijk maken. Dat wil zeggen dat iedereen zich ervan op de hoogte kan stellen. Of het ook gebeurt, is maar de vraag. Hè. Dat wordt meestal bedekt. Vroeger in Bodegraven was er een of andere aanplakbord of zo, achter glas of achter gaas, dat weet ik niet meer, tegen het gemeentehuis. En daar kon je dan gemeentelijke bekendmakingen mee zien. Ik vond het altijd interessant. Maar ik heb nooit gezien dat iemand anders dan ik zelf ooit die dingen las. Met de Bolstraat was dat toen nog. Maar goed, dat doet dan niet de zaak, hè. Maar dan was het bekendgemaakt, dus was het bekend, maar niemand las het. Iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen, maar niemand kent de wet. We hebben er trouwens geen belang bij, bovendien. Hè, als we gesnapt worden, hebben we liever dat we kunnen zeggen, ja, dat wisten wij niet. Voor de rechtbank schijnt het niet te helpen, maar we weten het niet, hè. Maar het is bekendgemaakt. Maar openbaring is wat anders natuurlijk, is veel sterker dan alleen maar bekendmaken. Openbaring wil zeggen ook inderdaad ceremonieel en publiekelijk ontsluieren op een wijze die de aandacht trekt. Dat de Heilige Geest werd uitgestort, werd niet alleen bekendgemaakt, het werd geopenbaard, het werd gemanifesteerd, het ging gepaard met, we spreken in tongen aanvankelijk, en daarna ging het gepaard met wonderen en tekenen en krachten enzovoorts. Dus een demonstratie, daar kon niemand omheen. niet maar een bekendmaking op een stukje papier ergens aangeplakt, maar inderdaad op zodanige wijze bekendgemaakt dat het niemand kon ontgaan. Nou, dat is wat hier ook ongeveer staat. Dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt. Staat niet met dat hij mij geopenbaard heeft. Ook niet dat hij mij heeft bekendgemaakt. Maar dat hij door openbaring heeft bekendgemaakt. En ik heb u erop gewezen dat dat overeenkomt met vers 5. Want daar staat, welke in andere eeuwen dus kinderen der mensen, of wat er maar wezen mag, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet heeft bekendgemaakt geweest zijn, nu is geopenbaard. Met grote nadruk en met nogal wat vertonen, want daar komt het op neer. Maar goed, ik lees even verder vanaf vers 3 nog. Dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid. En dan staat er, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb, waaraan gij dit lezende kunt bemerken, mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. Dat is een belangrijke uitspraak toch. En tegelijkertijd een die misverstaan wordt. Blijkbaar ook door de vertalers, als je het mij vraagt. Maar goed, ik kan me er niet te veel schelen in. Maar hij zegt, God heeft mij deze verborgenheid bekendgemaakt, of deze verborgenheid geopenbaard. En hij zegt, daar heb ik met weinige woorden tevoren over geschreven. En als je dat leest, dan merk je daaraan dat ik dat dus al wist. Of dan merk je aan dat ik het weet. Dat ik het weet, dat ik die dingen ken. Maar dan de vraag is, waar dan heeft de apostel geschreven over deze verborgenheid? Nou, begin ik weer langs aan de verkeerde kant. Aan de verkeerde kant zegt men, nou, hij heeft daar al over het groot over geschreven in hoofdstuk 1. Want daar spreekt hij in vers 9 over de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen enzovoorts. En de gedachte is dan dat de apostel dus al eerder, namelijk al in hoofdstuk 1, over deze verborgenheid geschreven heeft. Waaruit wij dan moeten besluiten dat toen hij hoofdstuk 1 schreef, kende hij die verborgenheid ook al. Dus die is hem niet geopenbaard tussen hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3, is dan de conclusie. En u begrijpt dus dat dit onzin is. He? Dat betekent niks. Dat betekent gewoon niks. De gedachte is dat de apostel eerder, dat wil zeggen, voordat hij de Efezebrief schreef, dat de apostel eerder al met weinige woorden geschreven en met weinige woorden geschreven heeft over dezezelfde verborgenheid. En de bedoeling daarvan is dat als wij die weinige woorden in oudere brieven lezen, dat wij daaruit concluderen dat hij toen die verborgenheid wel degelijk kende. Maar anders kon je niet overschrijven. En dat is de betekenis van vers 3 en 4 hier in Efeze 3. Kan geen andere betekenis hebben. De gedachte van toen ik hoofdstuk 1 schreef, wist ik het ook al, is natuurlijk gewoon onzinnig. Dat slaat nergens op. Geen weldenkend mens komt op het idee dat hij in hoofdstuk 1, dat hij eventueel pas tussen hoofdstuk 1 en 3 deze dingen geleerd zou hebben en dat God hem die zou hebben geopenbaard. Dat is gewoon onzin. Dus er blijft alleen over dat hij dus in oudere brieven reeds daarover geschreven heeft. En hij zegt ook waarom hij dat gedaan heeft. Niet opdat men die verborgenheid zou verstaan of begrijpen. Hij heeft het dan ook met weinige woorden gedaan, zegt hij, en heeft dat gedaan, waaraan gij lezende, en er staat dan hier in vers 4, dit, maar beter zou het natuurlijk zijn dat, en daaruit besluit ik dat de vertalers het ook niet begrepen hebben, hè, waaraan gij dat lezende, die oudere brieven en die oudere woorden, waaraan gij lezende gewoon, dat is ook voldoende, waaraan gij lezende kunt bemerken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. Zodat wat hij nu in hoofdstuk 3 hier in Efeze, of gewoon in heel hoofdstuk 1, in heel Efeze, openbaart, dat wist hij al eerder, dat is hier niet nieuw, voor hem in ieder geval niet. Hij wist het eerder en heeft er ook eerder over geschreven, zodat ook door ons achteraf te bewijzen en te concluderen valt dat hij die dingen eerder wist. En dat is natuurlijk ook zo. Want hoewel men soms beweert dat Paulus deze dingen pas geleerd heeft in de gevangenis, of voor het eerst pas bekendgemaakt heeft in de gevangenis, in zijn gevangenisbrieven, waarvan dit dan graag voor de eerste te zijn, de Efezebrief, zegt de apostel in deze brief dat het niet zo is. Dus dat is makkelijk genoeg, zijn we van dat probleem ook af. Waarna ik het na te vragen heb aan de apostel Petrus. En Petrus zei dat Paulus in al zijn brieven over deze dingen geschreven heeft. Dus Petrus heeft de juiste conclusie getrokken. Uit de brieven van Paulus. Die heeft die weinige woorden gelegd, 2 Petrus 3. Petrus heeft deze weinige woorden gelezen. En hij trekt de conclusie dat Paulus in al zijn brieven over deze dingen geschreven heeft. Want voor de goede orde, ik zat even vergeten te zeggen, die verborgenheid slaat uiteraard op deze tegenwoordige tijd waarin Christus verborgen is. Niet sinds Handelingen 28, maar sinds zijn opstanding en hemelvaart, waarin Christus zich verborgen heeft in de hemel, waarin hij gezet is aan Gods rechterhand als vervulling van Psalm 110, en waar hij voorts verwachtende is dat zijn vijanden gesteld zullen worden tot voetbaar zijn voeten, uit die Hebreeën voor de gelegenheid dan maar. Kortom, het gaat over onze daad in elk geval. En Petrus zegt in 2 Petrus 3, dat er weliswaar spotters zijn, in vers 3, die naar eigen begeerlijkheden zullen handelen. Leuk, hè? Ze hebben een of ander eerstellig commentaar, maar de apostel Petrus zegt eerst, ze handelen naar eigen begeerlijkheden. En dat is waar ik, wanneer was het, gistermorgen geloof ik, over gesproken heb. Dat is precies waar het om gaat. Het gaat om zogenaamd oneerstellige zaken, maar in werkelijkheid gaat het gewoon om het wandelen naar eigen begeerlijkheden. En de gedachte dat de wederkomst van Christus niet aanstaande zou zijn, dat het nog heel lang kan duren, omdat het al zo lang geduurd heeft, is in de eerste plaats onzin natuurlijk. En in de tweede plaats dient het alleen maar om het geweten te zussen van, is mee te maken, als het nog lang duurt, dan kunnen we voorlopig nog gewoon onze gang gaan. We hebben nog tijd zat. De toer is nog lang, broeder. Goed. Tour de France, ja. Het is nog lang, kan er van alles gebeuren. En het leven duurt nog lang. Het duurt nog heel lang tot aan de jongste dag. En als je die wederkomst naar me voor je uit kan schuiven, het oordeel Gods, dan wordt het oordeel van Christus, de toorn Gods voor je uit kan schuiven, dan kun je nog lang naar je eigen begeerlijkheden wandelen. Want dan heb je nog tijd genoeg om ooit eens een keer tot bekering te komen of zoiets. Hoe staat die? Eerst weten, in 3 vers 3, dat in de laatste dagen, die er trouwens begonnen zijn volgens de Bijbel, bij de eerste komst van Christus, dus we leven al 2000 jaar in de laatste dagen, zodat je niet uit het term laatste dagen mag concluderen, dat betekent dat de apostelen verwachten dat de Heer Jezus binnen afzienbare tijd terug zou komen. Laatste dagen is niet hun term. Laatste dagen is een oud-testamentische term. En hij wordt gebruikt ter aanduiding van wat ik maar noem het tweede deel van de heilsgeschiedenis. De eerste dagen zou dan geweest zijn van Adam tot Christus, zal ik maar zeggen. Dat wil zeggen alle dagen tot en met het oude verbond, tot het einde van het oude verbond. En de laatste dagen is gewoon de Bijbelse term voor de laatste 3000 jaar van de heilsgeschiedenis. De jaren namelijk sinds het nieuwe verbond in werking is getreden en met een verwachting van de wederkomst van Christus al of niet spoedig heeft het totaal niets te maken. Hebben we dat ook gehad? Dus weten dat in de laatste dagen spotters zullen komen die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen. Dat is spotten dus eigenlijk, hè? Dat is naar je eigen begeerlijkheden wandelen. Dat is namelijk net doen alsof God er niet is en alsof God je niet ziet en alsof, alsof Christus niet bereid staat te oordelen de levenden en de doden. Ook een uitdrukking uit Petrus. En alsof onze werken niet in het vuur geworpen zullen worden. Dat is spotten. Die zullen naar hun eigen begeerlijkheden wandelen en ze zullen zeggen, onder andere dan, ze zullen zeggen, waar is de belofte zijn de toekomst? Dat betekent gewoon, wat komt er terecht van die belofte aangaande de aanwezigheid of wederkomst van Christus? Wat komt er terecht van de belofte van een koninkrijk van Christus op aarde? En inderdaad, sinds de opstanding van Christus zijn er zulke spotters. De dagen van Petrus was het al zo in onze dagen nog steeds. En de hele redenering, de populaire redenering, ook vandaag de dag, zelfs inmiddels in evangelische kring, dat er 1000 jaar toch niet komt enzovoorts, en dat die kwestie van de wederkomst van Christus voor het koninkrijk voor de 1000 jaren, dat dat allemaal maar onzin is, dat valt precies binnen dit kader van 2 Petrus 3. En die mensen wandelen prompt ook inderdaad naar hun eigen begeerlijkheden, en in vele gevallen begeren zij zelfs zelf onder de wet te leven. En dat is ook handelen naar eigen begeerlijkheden, want God begeert dat wij leven onder de heerschappij van de genade. Korter kan ik het niet zeggen. En duidelijker dus ook niet, maar zo zit dat. Nou, maar ze zeggen, waar is de belofte zijn de toekomst? Want van die dag dat de vaders ontslagen zijn, blijven alle dingen al zo, gelijk van het begin der schepping. Want, zegt de apostel, nou, hun is nogal wat onbekend. Maar dat komt niet omdat het niet bekend gemaakt is of gepredikt wordt, maar dat komt omdat zij niet willen weten. Kunnen jullie dat ook, als je met mensen over de Bijbel spreekt, dat ze dan weglopen? Of dat ze net doen als wat de Joodse lijstlieden deden in verband met Paulus. Wij zullen u hierover nog horen. U weet wel, don't call it, en dat soort dingen weer. Hè? U hoort nog van ons. Hè? Of wij zullen u hier nog over horen, dat gebeurt dan nooit. Of dat je een keer een goed gesprek kunt hebben met iemand die blijkt ineens geïnteresseerd te zijn. Maar achteraf blijkt dat het laatste gesprek was wat je ooit met zo iemand gehad hebt. En vermoedelijk zie je zo iemand zelfs nooit weer. Dan lopen ze weer een boog om je heen, ze willen niet weten. Toch? Op het moment dat blijkt dat je er meer van weet, raak je een boel vrienden kwijt. Zo zit dat gewoon. We willen het niet weten. En zelfs gelovigen zeggen, laten we nou eens maar eens aan het werk gaan. We hebben geen tijd om te praten. En om na te denken. Het gebeurt allemaal. Onder de meest verschillende argumentaties, maar het niet te min het gebeurt. Maar de vraag van willens is dit hun onbekend. En wat hun dan precies onbekend is, laat het nou niet om. Het komt erop neer dat hun onbekend is, dat in het verleden God ook al eens heeft ingegrepen in de gang van zaken, in de geschiedenis, en bijzonder in de geschiedenis van deze schepping, dat het God in het verleden gedaan heeft, is hun onbekend. En heel de gedachte dat het onbekend is, dient ook een bepaald doel. Want waarom wil men niet weten dat God vroeger heeft ingegrepen in de geschiedenis van de mensheid dan wel de aarde? Waarom wil men dat niet weten? Omdat als God dat vroeger gedaan heeft, is de kans groot dat hij dat in de toekomst alsnog weer zal doen. Waarom wil men niet weten van wat wij dan gemakshalve maar noemen? De restitutie, gedachte of leren, of hoe het maar heten mag. Waarom wil men dat niet weten? Dat eenmaal God de wereld veroordeeld heeft en dus de aarde woestheid en ledigheid en duisternis werd. Waarom wil men dat niet weten? Omdat men ook niet wil weten dat diezelfde Heer in de toekomst als los zijn koningin op deze aarde zal vestigen. Niet middels Adam, maar middels de laatste Adam. Zo eenvoudig is dat. Want dat met één moet geloven, moet met anderen ook geloven. Nou, zegt Petrus in ieder geval. Maar dan zegt hij vers 8, door deze ene zaak zij u niet onbekend. Hij wil het aan u mede, zullen we alles niet weten, maar... Want men wil ook niet weten wanneer de wederkomst van Christus plaatsvindt, hè? Dat wil men niet weten, hè, wanneer dat plaatsvindt. Je mag het ook niet uitrekenen. En alles wat in de Bijbel staat met betrekking tot tijdrekening, daar mag je niet mee bezig houden. God heeft het wel gezegd, maar de bedoeling is dat je jezelf hier beheerst. De Bijbel dicht zou laten enzovoort, dat geen sommige van ons erg moeilijk is. Maar deze ene zaak, zei u niet onbekend geliefde, dat één dag bij de Heer is als duizend jaren. Meestal niet verder geciteerd dan dat, want we kunnen altijd zeggen, het betekent ongeveer één dag kan heel lang duren bij de Heer. Wat bij ons heel kort is, bij hem lang en andersom. Maar er staat één dag, als ik bij de Heer als duizend jaren, en duizend jaren is als één dag, dan wordt het nog moeilijker om het zo te vertellen, want nou vragen wij altijd meteen over welke twee dagen heeft een man het eigenlijk. En toen heb ik dat nagevraagd aan Hosea, over welke twee dagen hij deze Petrus eigenlijk spreekt. Maar dat doet nou, daar staat er niet bij, trouwens, dat staat wel bij Psalm 9 tot vers 4, daar staat dat een dag is als duizend jaar. Maar er zijn al schriftplaatsen die je er ook bij zou moeten noemen. Maar de apostel zegt gewoon dat inderdaad na verloop van een vaste tijd, nou laten we maar gewoon zeggen, na twee dagen van duizend jaar per stuk, dat na twee dagen van duizend jaar dus die hier alsnog inderdaad zou komen om de belofte zijn er toekomst waar te maken. Dat wil zeggen, om zijn koninkrijk op aarde te vestigen. Daar hadden we dus gewoon die 2000 jaar vandaan, hè. Maar aangezien de opname van de gemeente 7 jaar eerder plaatsvindt, hadden we dus 1993 jaar over voor onze tegenwoordige delen. Zo makkelijk is dat, hè. Maar goed, daar gaan we nu verder niet op in. Volgende maand weer, geloof ik. Dus de apostel Peter zegt, is er één ding wat je moet weten, de Heer vermag de belofte niet. Want daar staat dan in vers 9. De Heer vertraagt de belofte niet, want sommigen achten dat traagheid of uitstel. Daar komt het op neer, hè. De Heer vertraagt de belofte niet, maar is langmoedig over ons. God heeft namelijk een lange moed. God is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Want God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Toen vroeg mij iemand in Hippolytus Hoef, was dat mogelijk? Die vroeg, maar zal dat ook gebeuren? Of zal dat ook gebeuren dan ook? En het antwoord is nee. God wil het wel, maar het gebeurt niet. God wil dat alle mensen zalig worden. Dat wil zeggen, alle mensen die nu leven zalig. Gebeurt dat? Nee. En als je problemen hebt dat de wil van God niet wordt uitgevoerd, dan moet je gewoon vers anders lezen. God wil namelijk dat uiteindelijk er slechts mensen leven die zalig zijn. Zal dat gebeuren? Ja. Zijn dan alle mensen zalig? Ja. Nee, niet alle doden, maar wel alle mensen. Alzo zal geheel Israël zalig worden. Worden alle Israëlieten dan zalig? Nee, alleen het eindigt met inderdaad dat alle levende Israëlieten, want dat zijn Israëlieten, dat alle levende Israëlieten zalig zijn. En wij noemen dat dan, met Bijbelse termen noemen wij dat dan, dat gaat over het gelovig overblijfsel van Israël. Zoals je net zo goed kunt spreken over het gelovig overblijfsel van de mensheid. Daar komt het op neer. Worden alle mensen zalig? In de zin van dat uiteindelijk de levende mensen zalig zijn, inderdaad. Maar dat betekent zeker niet dat alle mensen die ooit geleefd hebben zalig zijn, want God wil dat de zondaar vernietigd wordt. Teniet gedaan wordt. Gebeurt dat ook? Dat hebben ze mij toen niet gevraagd. Overigens, dat is ook de wil van God. Gebeurt dat? Ja, dat gebeurt. Nou goed. Terug naar 2 Petrus. Waar Petrus zegt, hoezo geen wederkomst van Christus? Misschien zijn er die gedachten hadden, dat komt na 2 dagen. Nou, het kwam ook na 2 dagen. Bij de opstanding van Christus was na 2 dagen brak het koninkrijk aan. En als u zegt, ja, maar dat bedoel ik niet, ik bedoel de openbaring van het koninkrijk. Dan zegt Petrus, ja, zo 2 dagen. Maar hoe lang zijn 2 dagen? En hij zegt, dan moet je weten dat 1 dag is als 1000 jaar. En daarna nog 1000 jaar, want dat is die andere dag, zodat het 2000 jaar duurt. Voordat de toekomst van de Zoon de mensen zal aanbreken. Voor de belofte zijn de toekomst vervuld zal worden. En voor dus het koninkrijk van Christus over het Joodse volk en daarna over de overige volkeren gestalte zal krijgen. Dat is geen vertraging, integendeel. Want je moet namelijk weten, maar niemand wist dat kennelijk, je moet namelijk weten dat 1 dag bij de Heer is als 1000 jaar, en 1000 jaar is bij de Heer als 1 dag. En dus vertraagt de Heer de belofte niet, hij stelt hem niet uit, maar ik hoop dat u bekend bent met de oudtestamentische gedachte dat per definitie verlossing, bevrijding, redding komt na 2 dagen en op de 3e dag. Dat is eigenlijk al zo in Genesis 1. Wat gebeurde er op de 3e dag? Dat verscheen de aarde. De droge land, zeggen wij dan, bestaat ook gewoon aarde. De droge aarde, uit de wateren, de 3e dag. Dat is het. Verlossing en redding, altijd op de 3e dag. Als je ezels kwijt bent, maakt niks uit, op de 3e dag zijn ze weer terecht. He? Nou goed. Troostvolle gedachte, broeder. Nou ja, laat maar zitten. Zoek maar eens naar hoe vaak dat in de Bijbel voorkomt. Dus per definitie na 2 dagen. Als het koninkrijk komt, wanneer komt het dan? Dus na 2 dagen. Waarna de discussie ontstaat over wat zijn dat voor dagen? En dan hebben we 2 mogelijkheden die allebei bijbels te bewijzen zijn. Dat is leuk. Dat is leuk, want het bewijst tegelijkertijd wel goed om te oppassen. Sommigen bewijzen het één en zeggen dan dat ze bewezen hebben dat het ander niet waar is. Dit is een moeilijke hoor. Vooral morgens vroeg. Sommigen bewijzen dat Israël Nee, het is bewijzen dat de gemeente gebruikt is, zo gaat het ongeveer. En dan is Israël het dus niet. En andere bewijzen dat Israël de bruid is, dan is de gemeente dat dus niet. Maar zo werkt het uiteraard niet. Sommigen bewijzen dat Israël zal leven onder het nieuwe verband. Dan zijn we weer iets dichter bij huis. En als dat zo is, dat Israël behouden zal worden straks in de toekomst onder het nieuwe verbond. En dus aangezien de gemeente wat anders is, leeft de gemeente dus niet onder het nieuwe verbond. Maar dat is een misverstand. Zij bewijzen dat één koe één rund is. Hè? En dan is een stier dat dus niet. Ik geloof dat ik nou dicht in de buurt zit. Hè? Israël, de vrouw en de gemeente, de man. Ze hebben bewezen dat een koe een rund is en een stier is dan dus geen rund, is het idee. Dat is niet waar. Dat is net zo goed. Een rund, dat is maar waar. Toch gaat het is een beetje uit. Ik weet misschien er al geen nette voorbeelden binnen. Maar deze lijkt me duidelijk genoeg, hè. Je kunt bewijzen dat Israël zal leven onder het nieuwe verbond, maar daarmee heb je niet bewezen dat de gemeente niet leeft onder het nieuwe verbond. Je kunt bewijzen dat Israël straks leeft in het koninkrijk, maar daarmee heb je niet bewezen dat de gemeente geen deel uitmaakt van het koninkrijk. Natuurlijk horen het bij elkaar. En als je kunt bewijzen dat na twee dagen, net zal ik iets andersom zeggen, als je kunt bewijzen dat na twee dagen van 1000 jaar het koninkrijk van Christus op aarde zal gevestigd worden, althans in beginsel, de 2000 jaar na de opstanding van Christus, dus na 2000 jaar... Nee, dat is niet in het jaar 2000, en dat zei ik ook niet. Ik zeg gewoon na 2000 jaren, sinds de opstanding van Christus. Als je dat kunt bewijzen, dan heb je nog niet bewezen dat het niet waar is dat gewoon na 2 kalenderdagen, en dus op de derde dag, de dag van de opstanding van Christus namelijk, dat toen het koninkrijk aanbrak. Want dat is net zo goed waar. Alleen dit laatste is een kwestie van verborgenheid, een verborgen koninkrijk. De koning heeft zich teruggetrokken op een troon in de hemel. En hij roept zijn onderdanen, om zo te zeggen, tot zich. Hij roept de zijnen tot zich, zodat ook ons leven met Christus verborgen is in God. Of bij God, ik weet niet of het hier staat, in Colossenzen 2. Verborgen. Maar aan de andere kant, na precies 2 dagen, maar dan van 1000 jaar... zal de Heer zijn koninkrijk vestigen op aarde. En dan zal hij inderdaad koning worden. Te beginnen bij het Joodse volk, uiteraard. Aan het einde van de 70ste week van Daniel. Allebei is waar. En dus zegt Peter de Heer, vraag de belofte niet. Hoe je het ook toepast, is altijd een overeenstemming met de Oud-Testamentische profetie. En hoewel het om 2 verschillende dingen gaat, is het zelfs een overeenstemming met 1 en dezelfde profetie. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. Dat was Hosea namelijk, Hosea 6. En die profetie kan inderdaad op 2 verschillende manieren worden toegepast. De 1, na 2 dagen, namelijk op de dag van de opstanding van Christus. Of na 2 dagen van 1000 jaar. Namelijk de dag van de wederkomst van Christus op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt. En het is allebei zo. En Petrus zegt dus, de Heer vertraagt de belofte niet. Er is niks vertraging anders, ook geen uitstel aan. Voor ons lijkt het misschien zo, afhankelijk van wat onze verwachting was. Maar Petrus zegt, de Heer vertraagt de belofte niet, maar is langmoedig over ons, zodat deze tegenwoordige tijd gekenmerkt wordt door de langmoedigheid Gods, die niet wil dat enigen verloren gaan, want als het koninkrijk op aarde aanbreekt, gaan een heleboel mensen verloren. En er zijn er die vandaag binnen uw koninkrijk komen, zij beseffen hier, als het koninkrijk vandaag zou komen, dan zijn zij voor eeuwig verloren. Er waren toch ook Joden die hoopten en verwachten dat het koninkrijk in hun dagen zou aanbreken, maar zij waren verloren. Dus zei de Heer tot Nicodemus, ja, het koninkrijk allemaal tot je dienst. Maar je moet wedergeboren worden, want anders gaat het koninkrijk niet binnen. Als het koninkrijk hier komt en jij bent niet wedergeboren, dan moet jij hier verdwijnen. En ben je dus verloren. Simpel toch? Dus het is maar te hopen voor sommigen dat hun gebeden niet verloren worden. Dat ze nog langer gebruik kunnen maken van de langmoedigheid Gods. En dat de Heer nog steeds vertoeft te komen, opdat men gelegenheid zou hebben inmiddels om alsnog tot geloof te komen. De Heer is langmoedig over ons. Kenmerkend voor onze bedeling. Als u nagaat wat vandaag, maar op het algemeen, als u nagaat wat in de loop der eeuwen allemaal al gedaan is uit vijandschap tegen God. Sinds de Nieuwtestamentische geschiedenis tot vandaag, zal ik maar zeggen. Als je beseft wat er in die tijd allemaal gebeurd is in opstand tegen God, dan beseft hij ook dat Petrus gelijk heeft als hij zegt: de Heer vraagt de belofte niet, maar is laagmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. En dan begrijp je ook wat het betekent dat genade op de troon zit. Dan weet je wat het is, heerschappij der genade. Waaraan de apostel zegt, maar de dag des Heren zal komen, als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbij gaan en de elementen branden zullen en vergaan. De dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. Dat wil zeggen, dan komt inderdaad het oordeel, waardoor inderdaad het koninkrijk van Christus op aarde gevestigd zal worden. En voor degenen die denken dat hier staat dat je het niet kunt weten, moet ik u zeggen, dat is niet wat er staat. Wat er staat is dat de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, maar er staat ook dat wij niet des nachts zijn, nog der duisternis. Met andere woorden, deze uitspraak over het onverwachte van de wederkomst van Christus geldt zeker niet voor ons. Nog afgezien van dat hier ook niet aangekondigd wordt de opname van de gemeente, maar een gebeurtenis van minstens 3,5 en eigenlijk zelfs 7 jaar later. Dan zijn wij weg en de vraag is maar in hoeverre op aarde dan deze wederkomst van Christus verwacht wordt. Maar goed, laten we zitten, we hebben het daar een andere keer over. Dan staat er, terwijl dan deze dingen allemaal gaan, want dit lijkt een aardige theorie over de wederkomst van Christus en het tijdstip waarop dat zal plaatsvinden. Maar dan staat er toch weer, terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanige behoort gij te zijn, vers 11, in heilige wandel en godzaligheid. Want zodra gesproken wordt over Christus, op een troon, in heerlijkheid enzovoorts, of het nou heerschappij is in het koninkrijk, straks in het openbaar, of heerschappij is vanaf de troon der genade, waarbij de Heer waardig is over ons, dat maakt weinig uit. In alle gevallen staat er meteen iets als dit, terwijl dan dit zo is, zal ik maar zeggen, hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid. Want waar wij de Heer kennen als de gekroonde, als de gezeten op de troon, zouden wij ons aan hem onderwerpen en hem dienen, zoals het volk nou eenmaal geacht wordt de koning te dienen en niet andersom. Zeg ik tegen de democraten onder u. Het volk wordt geacht de koning te dienen, maar niet andersom. Verwachtende, vers 12, en haastende tot de toekomst van de dag Gods. Want daarna zouden we uitzien, en niet alleen zelfs naar de opname van de gemeente, niet alleen naar de wederkomst van Christus, maar we zouden zelfs uitzien naar en verlangen naar de jongste dag, waarbij heel deze oude schepping zal worden weggenomen. Onze hoop gaat zelfs ver voorbij de wederkomst van Christus en de oprichting, of de openbaring van wat we noemen het duizendjarig rijk. Dat is wat hier staat. Want wij verwachten, dat we echt verwachten uiteindelijk is, wij verwachten naar zijn belofte, vers 13, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in welke gerechtigheid blijft, vertaald met woord. Daarom geliefden, verwachtende deze dingen, benadruk u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden mocht worden in vrede. Toen zei iemand, ja nou, wij zijn wedergeboren, dus wij zijn onbestraffelijk enzovoorts, hè. En wij hebben vrede met God. Maar het moet toch duidelijk zijn dat de apostel deze dingen schrijft aan gelovigen, aan degenen die deze dingen kennen, en tot hen zegt hij dat het de bedoeling is dat wij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden mogen worden, straks in de toekomst. En waar de man het over heeft, heeft hij al gezegd, de bedoeling is dat wij inderdaad zijn in heilige wandel en godzaligheid, dat wij wandelen in overeenstemming met zijn wil, dat wij hem dienen in onze dagen die ons nog resten in het vlees, want waar wij dat doen, zullen wij daadwerkelijk onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden worden in de toekomst. Het zijn puur praktische zaken. En soms heb ik van die vreemde gedachten, soms denk ik, waarom wil men over de wederkomst van Christus eigenlijk niks weten? Nee, men is geïnteresseerd in de toekomst, men is nieuwsgierig. En dan kun je naar een zigeuner, kun je handlijnen laten lezen, of weet ik veel. Of je kunt 06-nummer bellen of een foto insturen, weet je veel. En dan vertellen ze je toekomst, en dat wil men weten. Dus als wij zeggen, dan gaan we spreken over de toekomst, enzovoort, we profiteren, dan hebben wij een zaal vol mensen, de eerste keer. De tweede keer al minder, de derde keer nog minder, de vierde keer zitten we met 5 man. Vertel mij wat. He? Zo gaat het, want dat wil men niet weten. Men wil niet weten over de wederkomst en de heerschappij van Christus. En soms denk ik inderdaad dat het komt omdat men toch ook niet bereid is om deze gekroonde Heer te dienen. En waarom ontkent men dat Christus gekroond is en op de troon zit en onze heerser is en dus wel degelijk onze koning? Nee, met mijn letters natuurlijk. Goed, priester dan, waarom ontkent men dat? Gewoon omdat men hem niet dienen wil, dat is het hele verhaal. Dat is een praktische kwestie. En dat is wat hier in deze Petrusbrief, eigenlijk deze Petrusbrieven, ook heel uitdrukkelijk naar voren komt. In Thessalonicense, om bij Paulus te blijven voor de gelegenheid trouwens ook, gaat over precies hetzelfde. Een oproep tot levensherinnering, een oproep tot dienst. En die oproep gaat gepaard met mededelingen aangaande de wederkomst van Christus. Hoort bij elkaar. Want waar we hem dienen, erkennen wij hem als onze Heer, priester, koning, hoofd of hoe het maar heet mag. En verwachten wij inderdaad door hem beloond te worden in de toekomst. En dat is ook wat hier staat. En dan lees ik verder vers 15, want daarin was ik onderweg. 2 Petrus 3, 15. En 8, de langmoedigheid. De Heer is immers langmoedig over ons, niet willen het enige verloren. Hij heeft de tijd. Het gaat over die 2 dagen van 1000 jaar. Hij heeft de tijd. En er staat 8, de langmoedigheid onze Heeren. Die uit vers 9 dus, die genoemd is vers 15, achterlangmoedigheid onze Heeren voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, aan u, uw lieden, aan u geschreven heeft. Achterlangmoedigheid onze Heeren voor zaligheid. Hoezo dan? Hoe dan? Hoe bedoel u? Hoezo zaligheid? Nou, zegt Petrus, dat moet je maar aan Paulus vragen dan, want hij kan het veel beter uitleggen dan ik, en dat heeft hij al gedaan. Je moet die langmoedigheid, onze Heer, voor zaligheid rekenen op de wijze van onze geliefde broeder Paulus. En in de uitdrukking onze geliefde broeder Paulus wordt de gemeenschap, de eenheid van Petrus en Paulus tot uitdrukking gebracht. Dat voor degene die menen dat die twee hun leven lang in verschillende bedieningen hadden, verschillend gericht waren en soms zelfs met elkaar overhoop lagen eigenlijk. Er mag dan bij gelegenheid zo geweest zijn dat ze met elkaar overhoop lagen. Een verschillende bediening hadden zij niet, want ze waren allebei dienstknechten gods en ze hadden allebei de opdracht het evangelie te prediken. Alleen Paulus' bediening was nog wat groter en wat ruimer dan die van Petrus. Dat wil zeggen, Paulus kon Petrus vervangen, maar Petrus kon niet Paulus vervangen. Maar dat maakt hem niet tot tegengestelde figuren of tegengestelde predikers. Nou, dan laat ik hem maar weer mee. Wat hier staat is dat Petrus zegt, achterlangmoedigheid onze Heren, dat wil zeggen in onze dagen, van die 2000 jaren zal ik maar zeggen, ach dat voor zaligheid gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, wie er nog meer? Was er nog een ander dan die daarover geschreven heeft? Sterk, hè? Niet alleen Paulus. Maar wel in de eerste plaats, Paulus. Gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u die er geschreven heeft. En Paulus zet uiteen dat deze langmoedigheid Gods ons tot zaligheid strekt. Niet zozeer de zaligheid van onze geest, omdat wij wedergeboren kunnen worden. Maar in het bijzonder gaat het om de zaligheid in verband met onze levenswandel, want zolang de Heer vertoeft te komen, met de Bijbelse uitdrukking, hebben wij de gelegenheid om hem te dienen en onszelf een schat te verzamelen in de hemel, en dat heet net zo goed zaligheid. Zaligheid die aan ons zal geopenbaard worden, heet het dan, in de toekomst. En als de Heer vandaag nog niet komt om ons tot zich te nemen, kunnen wij vandaag nog hem dienen. Zaligheid. En alleen al het feit dat we hem kunnen dienen vandaag, alleen dat al is uit de langmoedigheid Gods en uit de rijkdom zijner genade enzovoorts. Zodat wij er persoonlijk belang bij hebben zelfs, dat de Heer nog niet komt. En dat de opname van de gemeente nog niet plaatsvindt. Toen zei Petrus in dat verband ook, even zoeken, in 1 Petrus 4 zei hij, Dat het de bedoeling is, vers 2 van 1 Petrus 4, dat het de bedoeling is om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God, de tijd die over is in het vlees, te leven. Want het is ons genoeg, het is voor ons voldoende, dat wij de voorgaande tijd des levens zijn hele wil volbracht hebben. En de bedoeling is dat wij de rest van ons leven Gods wil volbrengen, uiteraard, hè. Het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd des levens der heidende wil verbracht hebben, gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen, gruwelijke afgoderijen enzovoort. En dan gaat er meteen, maar ze zullen rekenschap geven aan degene die bereid staat te oordelen de levenden en de doden. Gebeurt toch in de toekomst. En van ons wordt verwacht dat we inderdaad die laatmoedigheid onze Heere voor zaligheid zouden rekenen en dus inderdaad de tijd die over is in het vlees aan hem zouden wijden. En Petrus zegt dan van dat het is waarover ook onze geliefde broeder Paulus, en ik ben dus weer in 2 Petrus 3 vers 15, waarover onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is u lieden geschreven heeft. In welke brief dan? Is de volgende vraag. Toen zei Petrus, nou dat maakt niet uit, het was in alle brieven. Volgende vers. Gelijkerwijs wat Paulus weer geschreven heeft, dan zeggen wij in welke brief. Traditioneel is het eerste antwoord dan, dat zal dan wel de brief aan de Hebreeën geweest zijn, want per slot was deze brief ook een brief aan gelovigen uit de Joden in de eerste plaats. Staat ergens, hè? Maar doet weinig de zaken, want van de Hebreeënbrief veronderstelt men alleen maar dat hij geschreven zou zijn aan gelovigen uit de Joden. Want dat staat nergens, nergens en nog eens nergens. Dat staat nergens. Dus dat is ook niet eens een echt goed argument. Het kan wel dat Petrus eerst denkt aan die brief. Het kan heel goed, maar het staat nergens. Bovendien ligt veel meer voor de hand om te concluderen dat de apostel hier verwijst naar iets als de Efezebrief of iets dergelijks. Want als u nog ergens over de langmoedigheid Gods gesproken heeft en over het uitblijven van de wederkomst en Gods werk in afwachting daarvan, was het toch in het bijzonder in Efeze. Maar het maakt helemaal niet uit welke brief. Er staat hier ook gewoon, gelijk ook in alle zendbrieven, vers 16, gelijk ook in alle zendbrieven daarin van deze dingen sprekende. En als u zegt, nou dat heb ik niet gevonden, of dat vind ik niet, of ik heb al die brieven bestudeerd en commentaren gelezen en zo, en nee, ik vind dat daarin niet, dan zeg ik, nou, Petrus zei, in die brieven namelijk, in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, moeilijk om te begrijpen. En dan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften. Persoonlijk herken ik deze dingen direct, want wat hier staat, is dat men begint met het verdraaien van de brieven van de apostel Paulus en daarna gaat men verder met het verdraaien van andere geschriften. Dat moet wel, anders kun je het niet in stand houden, de hele gedachtegang. En waaruit bestaat het verdraaien van deze brieven van de apostel Paulus? Bestaat daaruit dat men inderdaad deze langmoedigheid Gods en dus deze gemeentelijke waarheden wegredeneert uit bepaalde brieven van Paulus. Je kunt het niet wegredeneren uit alle. Per slot moet je er dan toch één overhouden, minstens. Meestal hadden er dan drie over. Maar je moet er toch minstens één overhouden. Maar uit de meeste brieven wordt het weggeredeneerd. Dit is wat gebeurt. En daarna uit andere Bijbelboeken ook. Beginnen met Handelingen natuurlijk. En daarna uit de Evangelie. Meestal vinden we dat niet nodig, want men veronderstelt dat daar sowieso geen gemeentelijke waarheid in voorkomt. Oh nee, geen gemeentelijke waarheid. Wat is dan dit? Die wijngaard met die arbeiders daarin, weet u wel, die de vrucht van de wijngaard niet opleverde. En toen zei de Heer, wat zal er nou gebeuren met die arbeiders? En het antwoord was, de Heer zal die arbeiders, of de Heer van de wijngaard zal die arbeiders een kwade dood aandoen en hij zal de wijngaard geven aan ander volk wat wel zijn vrucht zal voortbrengen. Dat gemeentelijke waarheid of niet? Dat is toch gewoon hoe de zaligheid wordt weggenomen van het Joodse volk als zodanig en in beheer wordt gegeven inderdaad aan een ander volk. En dan kom je toch bij de gemeente terecht, hoe dat is de vrucht van die wijngaard. Simpel genoeg. En die zijn er meteen achteraan, en wat is dan dit? De steen die de bouwlieden versmaad hebben. En de fariseeën begrepen dat hij van hen sprak, staat erbij. De steen die de bouwlieden versmaad hebben is geworden tot hoofd des hoeksteens van de Heer geschied. En het is wonderlijk in onze ogen. Is dat gemeentelijke waarheid of niet? Jawel, want het staat gewoon in Efeze. Die steen, tot hoofd des hoeks gelegd, enzovoorts. Gemeentelijke waarheid, dat was Matthäus hoor, dit. Gewoon Matthäus. Volstrekt gemeentelijke waarheid. Maar men redeneerde weg. En hetzelfde hebben we gezien. Psalm 110, dat kan ik nou noemen omdat we het min of meer besproken hebben. Maar redeneerde weg. Maar het is gemeentelijke waarheid. Zit aan mijn rechterhand, niet als koning. Heers niet over uw vijanden, maar te midden van uw vijanden. En gij zijt priester. Naar de ordening van Melchizedek. Sinds de opstanding. Volstrekt gemeentelijke waarheid en toegepast op ons en op onze dagen. Petrus zegt dus, Paulus heeft in alle zendbrieven daarin van deze dingen gesproken, in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste, dat is gewoon hetzelfde, hoeft niet noodzakelijk, maar meestal is het hetzelfde, als men ongeleerd is, is men onvast, die de ongeleerde, onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften, en dat tot hun eigen verderf. Dat wil zeggen, die mensen gaan daardoor niet verloren, want ze waren wellicht wedergeboren, maar het is toch wel tot verderf van hun praktische dienst aan de Heer, en dus tot verderf van hun praktische leven, want hun werken blijken te zijn hout, hooi en stro, en zullen vergaan in het vuur. Een schrikkelijke verwachting des orders, daar komt het dan in. Bovendien, u denkt toch niet dat de mens vrijblijvend, zelfs dat ik kind van God vrijblijvend, het woord van God, nee, liever van Paulus, het woord van God kan verdraaien om zijn eigen theorieën te kunnen waarmaken. Dat gaat zomaar niet hoor. Kun je wel zeggen, eens behouden, altijd behouden, rijkdom van Gods genade en liefde. Jawel, maar geef je niet het recht of de vrijheid om aan het woord te sleutelen? Dat heeft heus consequenties. Natuurlijk weet ik dat dit soort uitspraken arrogant klinken, maar ze kunnen, want het klinkt natuurlijk alsof iedereen heeft ongelijk en alleen ik weet het. Hè? Natuurlijk weet ik dat, maar niet, dit is wat hier gewoon in de schrift staat. Zo is het namelijk, zo gebeurt het ook. In alle brieven van Paulus, gaat nou niet doen, maar je kunt in alle brieven van Paulus gemeentelijke waarheid als zo zonder meer aanduiden. Romeinen heb ik al genoemd, de laatste verse, weet je wel. Onduidelijke zaak. Korinthe ligt helemaal voor de hand. 1 Korinthe 2 spreekt over niks anders dan dat. Verborgenheid. Die geopenbaard zou moeten worden. Maar die de Korinthe's niet wilde horen. 2 Korinthe. In ieder geval, de 11 en 12, vind je precies dezelfde dingen. Verborgene dingen die de apostel aan hem zou moeten bekendmaken, maar waar hij de gelegenheid niet toe krijgt, enzovoort. Lijkt me duidelijk genoeg. Want de vorige 8 ongeveer de oudste brieven van de apostel Paulus te zijn. Dus dat is zo uit het hoofd al meer dan voldoende. We vinden deze dingen overal terug. Bovendien, sinds wanneer, gaat hij weer, hè? Sinds wanneer kende, niet Petrus, maar sinds wanneer kende Paulus gemeentelijke waarheid? Sinds wanneer wist de man dat de gemeente een positie zou ontvangen, dat de gelovigen van vandaag als eerstelingen een positie zouden ontvangen in de hemel? Let op wat ik niet vraag. Ik vroeg niet sinds wanneer wist de apostel Paulus dat de zaligheid de heidenen gezonden zou worden. Want dat is geen gemeentelijke waarheid. Althans niet specifiek. Dat is een waarheid van Genesis 1 tot Openbaring, weet ik veel aan toe. Er is niks nieuws aan. Evangelie, de zaligheid is altijd naar de heidenen gegaan. Dat is geen gemeentelijke waarheid. Gemeentelijke waarheid is niet dat de zaligheid naar de heidenen gaat, maar dat de gemeente naar de hemel gaat. Dat is gemeentelijke waarheid. En sinds wanneer, niet sinds wanneer wordt het gepredikt, want hoe ging het dan in? Dat is namelijk niet zo. Sinds wanneer wist Paulus dat? Sinds hij opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En wanneer was dat? Het is niet moeilijk, het staat helemaal niet in de discussie, we weten wanneer het was. Dat was vanaf de berg in Arabië. Ik heb er één berg in Arabië, dat was de Sinaï trouwens. Zodat ik altijd zeg dat Paulus geweest is op diezelfde berg waar eens Mozes de dingen van het Nieuwe Verbond gezien heeft. En waar daarna Elia de dingen van het Nieuwe Verbond gezien heeft op Horeb, Sinai. En waar, als u mij vraagt, maar dat weet ik niet 100% zeker. Als u mij vraagt, ook de Heer Jezus zelf de dingen van het Nieuwe Verbond gezien heeft. De berg. Maar goed, doe dan niet de zaken. Maar Paulus is daar geweest. Weet je wel, Paulus was die man die onder de wet leefde en misleid was. Die bovendien in zijn dagen de gemeente in Jeruzalem en Petrus en de apostelen vervolgde. En toen gearresteerd werd onderweg naar Syrië. Maar goed, op de weg naar Damascus. En toen zei Paulus daarover, ik ben van begin af aan niet te raden gegaan bij vlees en bloed. Maar dan wel, gaat 1, 2, maar dan wel, ja, is niks anders. Als je niet bij vlees en bloed te raden gaat, dan ga je bij de geest te raden, kan niet missen. En waar ging je naartoe, zegt hij toen? Toen ging je naar een woestijn in Arabië. Gaat het? Dat is wat gebeurd is. Hij is niet bij vlees en bloed te raden gegaan. Want de wet, farisee, Gamaliel of iets maar wat, konden hem niet helpen. Daardoor was hij misleid geworden. Van die christengemeenschap in Jeruzalem begreep hij niks. En die had hij gevolgd. Hoe zou hij daar te raden gaan? Dat was wat hij kende en vervolgde. En wat deed hij dus? Dat was nou eens een verstandige man. Die ging gewoon naar de oorsprong van al deze dingen. Hij meldde zich op de Sinaï bij de Heer zelf. Dus eigenlijk, of bij Mozes, of hoe je dat maar zegt. Bij de oorsprong van de wet, want hij had kennelijk de wet niet begrepen. Dus hij ging naar de plaats waar de wet gegeven was. Op basis van wat Mozes gezien had aan geestelijke dingen. Hij meldde zich daar. En daar, vanaf die berg Sinaï, heeft hij die hemelse dingen gezien. Of is hij opgetrokken geweest. En dat hij, nee, of het in het lichaam of buiten het lichaam was. Dat weet ik ook niet. Dus dat doet weinig de zaken. Maar wanneer was het? Hoeveel zendingsreizen had Paulus al op zitten voor hij daar op de Sinaï terecht kwam? Hoeveel brieven had hij al geschreven? Dat zijn twee vragen. Niks. Helemaal niks. Nog eens. Want de geschiedenis van Paulus is deze, dat hij bekeerd werd op de weg naar Damascus en Damascus terechtkwam en daar predikte. Dat is waar. Maar vanuit Damascus verdween hij inderdaad naar Arabië, naar die berg en zijn hem die dingen daar geopenbaard. En van daaruit keerde hij weer terug naar Damascus. Met andere woorden, ver voor zijn officiële bediening, want het was nog jaren ervoor, ver voor het begin van zijn officiële bediening, kende hij deze dingen. Paulus heeft die dingen niet later moeten leren. Hij mocht zelf niet spreken in het openbaar. Hij mocht niet op zendingsreis staan. Hij werd niet aangesteld tot apostel, voordat hij jaren bij onderthuis de tijd gehad had om deze dingen te leren doorzien en verstaan. Want hij had ze gezien op de berg in Arabië. Maar het gaat natuurlijk niet aan dat een nieuwtestamentische prediker zegt, nou, de Heer heeft mij geopenbaard zus en de Heer heeft mij geopenbaard zo. Ik heb mensen horen zeggen, de Heer heeft mij geopenbaard dit en de Heer heeft mij geopenbaard dat. En zonder enige uitzondering was het altijd in strijd met de schrift. De Heer heeft mij geopenbaard, een hele Bijbel vol. En wat de apostel Paulus gedaan heeft, is terug naar moeder gaan omdat hij nergens welkom was. De Heer brak hem alle, sloot hem alle wegen af. Hij was enthousiast, wilde de Heer dienen, heeft misschien een cursus gevolgd, evangelisatie of zo. Hè? Wie zei dat doelloos? Dat was hij zelf. Maar goed, maar hij kreeg geen mogelijkheid, hij moest terug naar huis om wat te doen, hij wist toch alles? Nee, hij moest terug naar huis om te leren hoe de dingen die hij gezien had, inderdaad gewoon terugkomen in het Oude Testament. Hij moest met de kennis die hij van God rechtstreeks gekregen had, het Oude Testament, de schriften, meer schriften waren er niet dan het Oude Testament, opnieuw bestuderen om te zien hoe deze dingen spraken over Christus in de eerste plaats, hoe al de wet en de profeten en al de schriften spreken over Christus en hoe dezezelfde schriften dan dus spreken over het lichaam van Christus, namelijk de gemeente. En toen hij dat doorzien en geleerd had, toen begon hij als allereerste zendingsreiziger, werd hij meegenomen, want het was Gods tijd en niet Paulus' tijd. Toen werd hij meegenomen door een Jozef, ik had het nooit nalaten om hem zo te noemen, Maar ja, het was Barnabas. Maar die heeft Jozef. Maar werd hij meegenomen door een Barnabas. Die haalde hem bij moeder thuis op. Die ging eens kijken hoe het inmiddels met Paulus was. Of hij al klaar was met zijn... Leg het maar daar. In Handelingen en in Galaten 1. Zo is het gegaan. En in 2 Korinthe natuurlijk. Zo is het gegaan. Dat wil zeggen, voordat hij ook maar één woord officieel mocht spreken... In officiële dienst aan de Heer en in overeenstemming met de wil van de Heer en van zijn hoge priester dus, moest hij deze dingen niet alleen weten, maar ook kennen vanuit het Oude Testament. En dus is Paulus de man die zegt, die ons uiteenzet, hoe bijvoorbeeld de hele tabernakeldienst ons spreekt van gemeentelijke waarheid. En hij is de man die ons uiteenzet, hoe God zei dat man en vrouw één vlees zouden zijn, in Genesis, maar hoe deze woorden gewoon van toepassing zijn, eigenlijk enkel en uitsluitend op de gemeente, als het er nou helemaal over gaat. Waarbij Adam een type is van Christus, maar dat vertelt Paulus ons meerdere malen, maar waarbij Eva een type is van de gemeente, Eva die nooit de bruid was, maar Eva die altijd al was, het lichaam van Christus. Naar Adam. Eva die altijd al was lid van zijn lichaam. Zie? En het is Paulus die ons zegt dat God weliswaar ooit voor het eerst sprak en toen zei daar zijn licht. En hij zegt dat dat het licht is waarin wij vandaag wandelen. 2 Korinthe 4. Enzovoorts. Dat hoor je van geen andere apostel. En hoe dat komt... In de eerste plaats omdat God hem een rechtstreekse blik gegeven heeft in de heerlijkheid van het nieuwe verbond, dan wel in de hemel zelf. En vervolgens heeft God hem de gelegenheid en de genade gegeven dat hij terug mocht naar moeders Pappel, zeg ik er altijd maar, om zich uitgebreid bezig te houden alsnog met de bestudering van de schriften. Ga terug naar af. En dan moet wachten tot je 6 gooit. Hè? Nee, 6 heeft te maken met het hoge priesterschap van Christus, dus laat me even zitten. U weet wel, dat was Paulus, was die man die in dienst van de hoge priester meende een grote welbehagelijk werk te doen. Nu we het toch over hebben. He? Paulus die zijn leven gesteld had, beschikbaar gesteld had aan de hoge priester, die van het oude verbond, om God te dienen. En hij meende God een behagelijk werk te doen om onder leiding van, onder goedkeuring en onder bescherming van de hoge priester van het oude verbond, de gemeente, de christengemeente te vervolgen. Wist hij veel. Maar de Heer schreef hem, de Heer Jezus. En Paulus zei, Heere, wie zijt gij? Goeie vraag. En wat is het antwoord? Ik ben de enige echte hoge priester. En mij zul je dienen. Als je de hoge priester wil dienen, als je God wil dienen via de hoge priester, moet je bij mij zijn. Nee, dat staat er in de staat van ik ben Jezus die gij vervolgt. Natuurlijk. Maar de achtergrond daarvan is dat Jezus was gezeten aan de rechterhand Gods. Psalm 110 was in ieder geval uitgebreid gezegd. Jezus was gezeten aan de rechterhand Gods. Tot hem was gezegd, gij zijt hoge priester. Naar de ordening van Melchizedek. Het was in Paulus de dienstrecht van de hoge priester, die inderdaad door de echte hoge priester gegrepen werd, want Paulus was misleid geworden. En hij moest dus zijn huiswerk over doen. En in de rest van zijn leven heeft hij de hoge priester van het nieuwe verbond gediend. Met brieven van die hoge priester op zak. Voor Gods. Hè? Dat is de gang van zaken. Het was dus inderdaad Paulus die in alle zijn brieven van deze dingen geschreven heeft. In sommige maar een klein beetje, met weinig woorden tevoren. Anderen gaan er bijna in een geheel over. En Peter stelt vast dat dat inderdaad zo is. En als Peter deze dingen wist toen hij deze, in ieder geval deze tweede Korinthebrief schreef. Mag je aannemen dat wat hij schreef in de tweede Korinthebrief ook inderdaad in overeenstemming is gewoon met Paulinische, dan wel gemeentelijke, dan wel tegenwoordige waarheid. Bij nader inzien, de term tegenwoordige waarheid komt trouwens uit dezezelfde tweede Petersbrief, 2 Peter 1. Welke tegenwoordige waarheid? Die van de verborgenheid die in onze dagen geopenbaard is, Peter zegt het toch zelf? En dat ik die brief schrijf aan gelovigen uit de Joden maakt verder niks uit, want in de gemeente als zodanig bestaat het onderscheid tussen Joden en heidenen toch niet. Zo zit dat. Nou, terug naar Efeze 3. Want daarin staat... Efeze 3. Vers 3. Deze verborgenheid gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb. Vragen wij waar dan? Zei Petrus, nou in alle brieven. Dus dan weten we dat ook weer, in alle brieven. En dan vervolgens vers 5. Verborgenheid van Christus, welke in andere eeuwen de kinderen de mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. In de eerste plaats aan Paulus en via Paulus aan andere apostelen. Maar niet alleen via Paulus, denk ik. Andere apostelen worden ook graag profeten te zijn. Er waren zelfs profeten die zelfs geen apostelen waren. Dat kan ook nog. Maar dat doet dan niet de zaak. Het is nu geopenbaard. Nou, wat dan is geopenbaard? Wel, dat de heidenen, gelovigen uit de heidenen vanzelfsprekend, maar goed, dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten van zijn belofte in Christus. Dat wil zeggen dat heidenen die in Christus zijn, en dat zijn dus gelovige heidenen, dat heidenen die in Christus zijn, deel hebben aan hetzelfde lichaam. Welk lichaam? Ja, het lichaam van Christus, ja. Maar datzelfde lichaam van Christus, diezelfde gemeente, die in eerste instantie bestond uit Joden die in Christus waren. Handelingen 2. Maar al een Joodse gemeente ontstond, zal ik maar zeggen. Kom moeilijk anders, want er waren hoofdzakelijk Joden aanwezig. Al staat automatisch een gemeente van bekeerde of van gelovigen, van wedergeboren Joden. Maar hier staat, wij zijn mede-erfgenamen. Dat voor degene die zeggen dat de gemeente zoals door Petrus gesticht en onderhouden werd een andere is dan die van de apostel Paulus. Nee, niet alleen was, maar zelfs is, zegt men. Sommigen beweren zelfs dat er vandaag nog minstens 2 gemeenten bestaan. Ik heb al gehoord van het zijn er wel 10. Maar goed. Maar minstens 2 gemeenten. Hier staat gewoon dat de gelovigen uit de heidenen deel hebben aan. De gelovigen uit de Joden deel hebben aan hetzelfde lichaam. Is maar 1 lichaam van Christus. Is Christus gedeeld? Zijn er 2 lichamen van Christus? Eén dus maar, hè? Maar hetzelfde lichaam. En dat zij mededeelgenoten. Ik geloof dat het 3 keer hetzelfde staat. Mededeelgenoten. Maar in ieder geval 2 keer. Mededeelgenoten van zijn belofte zijn in Christus. De gedachte is gewoon dat alles wat aan Christus beloofd is, alles wat over Christus gezegd en aangekondigd is in het Oude Testament, is niet alleen van toepassing op een bekeerd Israël, of zal niet alleen van toepassing zijn op een bekeerd Israël, maar is wel degelijk ook van toepassing op bekeerde heidenen, op gelovige heidenen. En de gedachte is hier in het bijzonder, want dat is in hoofdstuk 1 al gezegd, dat die zegeningen van Christus in onze dagen in elk geval hemelse zegeningen zijn. En God heeft dus ons gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Dat geldt voor de gelovigen uit de Joden van vandaag. En hier staat, het geldt ook voor de gelovigen uit de heidenen van vandaag. Gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. Want de heidenen zijn mede-erfgenamen van hetzelfde lichaam. De mededeelgenoten zijn de belofte in Christus enzovoorts. Het staat trouwens een hoofdstuk eerder ook, maar dat is maar een paar versen terug. Want daar staat dat wij gelovigen uit de heidenen medegebouwd worden. Hetzelfde fundament. Welk fundament? Ja, Jezus. En dus dat fundament uit Jesaja 28. Oude Testament. Zie, ik leg in Sion een uitverkoren steen, een beproefde steen. Zag ik als ook in Romeinen, maar het is overboden, hoop ik om dat te zeggen. Romeinen 9, Romeinen 10. Gebouwd op hetzelfde fundament. Het is het fundament van Jezus. En een fundament kun je ook zeggen, dat zijn de woorden, de profetieën in het Oude Testament aangaande Christus. Dat is het fundament. Het fundament van onze zaligheid. Wij worden gebouwd op hetzelfde fundament. Er is maar 1 gemeente, er is maar 1 fundament, er is maar 1 lichaam van Christus. En met de woorden van 1 Korinthe 3, er is inderdaad maar 1 fundament en er is maar 1 tempel die daarop gebouwd wordt. Niet meerdere. Hij zal de tempel bouwen, niet hij zal tempels bouwen. Lees je toch niet in het Oude Testament, of wel? Dat is al de tempel bouwen. In het Oude Testament, wel de tempel. Nou, in ieder geval de gemeente. Maar goed, dat staat weer in Petrus, dus dat houden we nog even te goed. Hier staat dan dat deze dingen geopenbaard zijn geworden. En dat de heidenen deel hebben aan dezelfde dingen als waaraan de gelovigen uit de Joden deel hebben. En wel door het evangelie, vers 7, waarvan ik dienaar geworden ben. Door mijn evangelie dus. Door het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben. Elke plaats genoemd dat mijn evangelie. Bijvoorbeeld de Romeinen al. Mijn evangelie. Twee plaatsen geloof ik zelfs. Niet alleen hoofdstuk 16, maar ook in hoofdstuk 3 of zo al. De evangelie waarvan ik dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods die mij gegeven is. Heerschappij van de genade in onze dagen, waardoor wij als gelovigen inderdaad de levende God kunnen dienen. Door de genade die mij gegeven is. Paulus was de man die naderde tot de troon der genade. Die naderde tot de hoge priester om via hem God te dienen. En ik ontving genade, barmhartigheid en de bekwaamheid om de hulp te reageren. En hier zegt hij precies dezelfde dingen. Korinthe trouwens ook. Maar er staat, ik ben dienaar geworden van dat evangelie. Naar de werking zijner kracht, mij de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen, te midden van de heidenen, niet aan de heidenen, te midden van de heidenen, want het gaat om gelovigen uit de heidenemers, hè, om onder de heidenen, door deze kleine boodschap, te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Toen zei iemand, ja, die rijkdom is van Christus zo groot, dat kunnen wij niet weten. Maar dat staat hier niet. Die is zo groot, want wij weten het niet. En het staat misschien ook niet in de Bijbel, maar het is immers onnaspeurlijk. Dus het kan best zijn dat die rijkdom van Christus zo groot is, dat uiteindelijk zelfs de duivel behouden was. Ik hoop niet dat dat niet politisch was, maar het was weer een andere plaats waar ik dat over. Echt, er wordt geleerd. Benaderen ze, ik weet waar het was, maar ik het voor het eerst hoorde. Maar ik zal het me niet vertellen. Hè? Ja. Maar onnaspeurlijk, natuurlijk. Maar God heeft het ons geopenbaard. Als Paulus 11 hoofdstukken geschreven heeft in de brief aan de Romeinen, dan zegt hij hoe onnaspeurlijk zijn zijn oordelen, onderzoekelijk zijn wegen of iets dergelijks. Maar in 11 hoofdstukken heeft hij die wegen en die oordelen en dus die rijkdom van Christus uiteengezet. En wat hij gewoon zegt is, wij hadden het niet kunnen naspeuren, als wij konden het niet doorzoeken, maar God heeft het ons geopenbaard, God heeft het mij geopenbaard en ik heb het u zojuist in 11 hoofdstukken doorgegeven. En hier staat er ook, wij zouden misschien in het Oude Testament niet gemerkt hebben dat zoveel uitspraken die onwaarschijnlijk spreken over het Joodse volk en over Israël, dat dat net zo goed uitspraken zijn over de gemeente. Misschien hadden wij het niet gevonden al naspeurend. Maar niettemin, God heeft het ons geopenbaard. Wellicht pas via de apostel Paulus, maar dat wat mij betreft wel genoeg. En dat is wat hier staat. En als het staat wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord. Het gaat over dezelfde verborgenheid, 1 Korinthe 2, staat er ook bij dat het daarover gaat. Wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat in het hart des mensen dit is opgeklommen. Dat is trouwens Jesaja wat hier staat. He? Dat is het wat God bereid heeft voor degene die hem lief hebben. Toen las ik in een blad waarvan ik de naam niet zal noemen omdat het zoeklicht was. En omdat het geschreven was door een neef van mij bovendien, dat het erg was. Maar dan was ik van, zie, wij kunnen die dingen niet weten, want wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord, heeft God ons bereid. Maar de volgende zin is, en hij heeft het ons geopenbaard. En hij heeft het ons geopenbaard, maar dat lees je niet. Maar daar gaat het nou juist om. Hij heeft het, wij konden het niet uitzoeken. Wij kunnen niet treden in op eigen kracht en op eigen, met eigen onderzoeksmethode. Wij kunnen niet op wetenschappelijke wijze, met een kleine w overigens. Wij kunnen niet op wetenschappelijke wijze God onderzoeken en dus komen tot één theologie. God openbaart zich aan ons en voor zover wij God kennen is, berust dat niet op theologie, maar berust dat op geloof. Op onderwerping aan zijn woord. En zo wordt het hier uiteraard ook gezegd. En ik kan Paulus kan makkelijk zeggen, want die was doorkneed, mag je toch een minstens aannemen in het Oude Testament, in de Oude Testamentische traditie, de Joodse traditie, hoe het allemaal heet mag. En hij zegt, hoe onnaspeurlijk is die rijkdom van Christus, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen, hoe onnaspeurlijk zijn wegen enzovoort. Ja, dat zijn gedachten. Hij komt op de verkeerde weg terecht, al onderzoekend. Maar wat hij moest doen is zich leren te onderwerpen aan het woord Gods. En daar spreekt hij hier over. En het gaat er dus om dat inderdaad wij dat misschien in het Oude Testament niet lezen, niet vinden. Maar God heeft ons geopenbaard dat deze, en hoe deze Oud-Testamentische profetieën niet alleen spreken over Israël, maar net zo goed over de gemeente. Dat is wat staat in deze gevangenis, een gemeentelijke, zogenaamde volkomenheidsbrief, want sommigen vinden zijn eigen woord uit, van de apostel Paulus. En hier staat dat. Gebouwd op hetzelfde fundament, deelhebbend aan dezelfde zegeningen in Christus, maar in het bijzonder in de hemel. En waarom is dat zo? Met welk doel is dat allemaal zo? Waarom hebben wij daar deel aan gekregen? Wat is het doel van de gemeente van vandaag? Staat erachter. Opdat wij mogen verstaan welke de bedeling, helaas vertaald de gemeenschap, opdat wij mogen verstaan, vers 9, welke de bedeling der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, wel of bij God, kan net zo goed, want het is toch hetzelfde, in God of met God of bij God, deel uitmaken van God en van zijn plan en dus van zijn woord, want God is woord, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft, door Jezus Christus, opdat, daar komt het doel, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan overheden en de machten op aarde. Ik zal hem niet vragen, niet zeggen aan wie ik had het nagevraagd. He? Maar het is dus fout, dus doet er niet toe. Omdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en machten in de hemel, de veelkleurige, en zelfs onnaspeurlijke, maar de veelkleurige, de veelvuldige wijsheid Gods. Het gaat er dus om dat door de gemeente bekendgemaakt zou worden de veelkleurige wijsheid Gods. Aan overheden en macht in de hemel overigens. Maar later laat ik nu nog even weg. Waar het om gaat is dat er staat dat door de gemeente iets bekendgemaakt zou worden. Iets met betrekking tot God en zijn woord. Maar wie? Ik stel de vraag niet het eenvoudig. Wie zou het woord Gods bekendmaken? Ja, dat antwoord krijg ik natuurlijk. En het is het beste wat er is. Christus. Ja, dat klopt. We zijn leden van het lichaam van Christus, dus het klopt. Nou, een ander antwoord. Wie zou het woord Gods bekendmaken? Nou, alles gaat door Israël. Maar wij zijn Israël, want we hebben ons onderworpen aan het woord Gods. En dus komt ons de belofte toe. Ongeacht of we nabij of verre waren. Het is wel Gods. Gods volk. En dan nog een andere. Wie zou het woord Gods bekendmaken? Heel eenvoudig. Heel eenvoudig. Hoe heet er iemand die het woord Gods bekend zal maken? Ik hoorde hem toch, maar ik zoek waar ik hem vandaan hoor. De priester. De priester. Niet anders dan dat, de priester. En andersom, wie het woord Gods bekend maakt, vervult daarmee een priesterlijke dienst en gedraagt zich in ieder geval als priester. De priester. De lippen van het woord van de priester zouden het woord Gods bewaren. Ik zal u dat vanavond laten zien, want de taak van de priester bestaat niet uit het offeren van dieren of zoiets, of het bakken van broden, dan wel het aansteken of uitdoen van lampjes, of dat soort dingen meer. Dat is maar bijzaak, dat moet ook gebeuren. Het werk van de priester bestaat in wezen maar uit één ding. Het onderwijs geven, het woord Gods. Het voortbrengen van het woord Gods. Het voortbrengen van het recht, of hoe het allemaal maar heten mag. Dat is de echte priesterlijke functie. Dat hij dat doet op aanschouwelijke wijze. Soms heb ik nagevraagd aan Henk Binnendijk. Die zei, ik heb nou geen tijd, want ik moet eerst deze stekker in stopcontact steken. Nee, dat is nog een lange terug. Ja, maar dat is een lange terug. moet eerst verbinding tot stand brengen. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Hè. Maar aanschouwelijk onderwijs, dat hoort er zo bij. En dat is wat de priesters inderdaad deden. Maar het merendeel van de priesters woonde niet eens in de buurt van Jeruzalem of in de buurt van de tabernakel of tempel. Die priesters leefden verspreid onder de stam van Israël, zodat ze niet eens een taak in de tempel konden vervullen, omdat ze daartoe niet beschikbaar waren. Hun priesterlijke dienst bestond namelijk uit het brengen, het onderhouden, het uitleggen, het onderwijzen van het woord Gods. En als de gemeente geroepen is om de voor Gods bekend te maken, de veelkleurige wijsheid, dat is per definitie woord, hè, om de veelkleurige wijsheid Gods bekend te maken, dan is de gemeente dus priester. Maar dat kan u niet anders, want als het hoofdpriester is, leuk hè, als het hoofdpriester is, hoge priester zeg ik dus gewoon, hè, als het hoofdpriester is, was dat lichaam priester dus. En dat is waar het om gaat, hè. Al deze dingen van vandaag hebben tot doel om inderdaad die gemeente te verzamelen, aan te stellen in een priesterlijke positie onder het nieuwe verbond. En aangezien het onder het nieuwe verbond priesterschap en koningschap niet van elkaar gescheiden worden en toebehoren aan dezelfde persoon, betekent het dus ook dat als de gemeente gesteld is tot priester onder het nieuwe verbond, dan zal de gemeente dus noodzakelijk ook gesteld worden tot koning onder het nieuwe verbond. En zo is het ook. En toen zagen wij kinderen des konings, erfgenamen van God, waarom zou gij slapen? Hoe zou gij sluimeren? De hemel zo na. Staat op uw wacht, want ik had u geen vader gevonden, heb ik nagevraagd aan Mr. Jan van de Weer in de tijd. Staat op uw wacht, hè? Maar goed, en trekt aan uw rusting. Haast u, want er is niet veel tijd meer om gebruik te maken van de barmhoedigheid Gods en van de rijkdom zijner genade, om hem te dienen als priesters van het nieuwe verbond, maar daarover weer vanavond.